Van Aert andermaal langs de kant. Het is voor de tweede keer dat hij een kettingprobleem heeft. Foute keuze gemaakt, wellicht.
Als zoiets gezegd wordt, moet je daar gewoon aan houden. En anders bent je lafaard. Ik heb mij eraan gehouden.
Voilà, Kevin Pauwels, we zijn nu ongeveer een half uurtje voor de start van de eerste cross. Is dit het moment waar je naar uitgekeken hebt?
Ja, toch wel, ja.
Je hebt er zin in?
Ja, zeker.
Het is de heilige week van de cross. Elke dag is het bal. Elke dag, 5 dagen achter elkaar nu al tussen kerst en oud en nieuw. En dus is de schuine kant terug. Welkom bij aflevering 5 van dit seizoen. Teun en ik zijn hier tezamen in jouw woning, Teun. Ja,
heerlijk, toch?
Ja, we zouden met z'n drieën
staan op
vandaag.
Tafel. Ja, Wouter, die meldde zich gisteren in de loop van de dag. Nou nee, ik denk eergisteren zelfs al. Van... Ja, jongens, we zouden bij mij thuis opnemen. Maar ik weet het niet. Hou er maar rekening mee dat het niks gaat worden. Want ik ben lekker geveld door de griep.
Kerstperikelen.
Precies, toen zei ik, nou Wouter, dan kunnen we een clubje beginnen. Ik was ook geveld door de griep. En jij komt hier binnen en je zegt, ja, toch ook niet helemaal lekker. Dus het heerst. Brrr.
Ja, nee, ja, zeker. En ja. Als je dat dan doortrekt naar de cross, waar... elke dag de bogen gespannen staat voor sommige renners. Volgens mij is Niels van der Putten de enige die echt alle 5 dagen achter elkaar rijdt nu.
Ja, Isobiet niet?
Nee, die slaat de cross in Loenhout. Dat is dan vandaag. Ah, ja. Die slaat hij over.
Ah, ja, de vrijdagcross.
Ja, want dit is het moment dat we opnemen. De dag voor de wereldbeker in Hulst. Maar ik zat meteen te denken, Teun, als wij alle drie al een beetje zo zitten te kwakkelen, hoe moet het voor die renners zijn?
Het is volgens mij mega zwaar, deze periode. En die letten denk ik echt enorm op hoe ze hun dagen indelen, wat ze doen. Eerlijk is eerlijk, als jij door het publiek heen loopt en er kucht een keer iemand, dan is een virusje zo gepakt. Dus dat risico zit echt altijd in.
En überhaupt dus fit blijven, goed eten, tijdstippen waarop de cross begint zijn normaal gesproken hetzelfde, maar waren gisteren de cross in Diegem super laat. Want volgens mij was die om 10 uur, iets voor 10 uur afgelopen.
Ja, het begon om 20:40. Dus dat is echt wel, of 9:15 zelfs. 20:45. Dus die was echt wel, dat is laat. En dan is je herstel ook heel kort. Want vandaag is het gewoon weer 3 uur voor de mannen.
Wat vind je ervan? Elke dag de tv aanzetten en je kan de klok er dus bijna op gelijk zetten. Behalve met Diegem qua tijdstip.
Niet helemaal.
Het is gewoon bijna elke dag cross.
Ja, het is heerlijk toch? Ik snap dat het heel zwaar is voor de renners, maar ik vind het als kijker heerlijk. Want zo lekker is het buiten veel dagen nou ook weer niet. En op zo'n tweede kerstdag, smiddags, of wat is het eerste keer? Nee, tweede kerstdag denk ik nog.
Gaveren.
Ja, Gaveren. Dat je denkt, hé, verrek, er is vandaag gewoon cross. Nou, voordat de hele familie er is, zet ik het nog even aan. Ja, heerlijk.
En ook een beetje een periode van het jaar waar sommige mensen werken. Ik weet het, dat zal ik als disclaimer erbij zeggen. Sorry voor die mensen, de uitspraak die nu volgt. Maar je hebt toch niks beters te doen.
Nee, is waar. Nee.
En dan in de middag, op een wat grijze, grauwe dag...
Is toch lekker?
Ik vind het fantastisch.
Durf je er dan al een klein borrelplankje of zoiets dergelijks bij te nemen? Of zit je nog met thee op de bank?
Ja, Diegem durf ik dat wel.
Ja, Diegem wel. Ja, dat was 8:30 s'avonds. Maar op tweede kerstdagsmiddags om 3 uur?
Jawel. Ik heb het al wel een keer gedaan afgelopen week. Inderdaad. Ja, nee, dit is het hoogtepunt van het crossseizoen. En daarom zijn we er ook weer wat sneller dan voor de vorige aflevering.
Tussen de vorige en die daarvoor zat ook wel veel te lang.
Ja, dat ben ik helemaal met je eens.
Ik moet wel zeggen dat ik twijfelde of jij wel daadwerkelijk hier binnen kwam wandelen.
Want?
Nou, ik dacht misschien is het Renze Klamer wel die je vandaag gestuurd hebt.
Oh, daar gaan we hoor. Daar gaan we. Hier kom ik nooit meer vanaf, Teun.
Nee, ik vrees het ook niet.
Ja.
Wat is de situatie?
Dan mag je het zelf uitleggen.
Ja, precies. Zal ik het dan zelf ook maar uitleggen? We waren uitgenodigd bij Spijkers met Koppen afgelopen zaterdag. Omdat dat de dag was dat de grote drie weer het veld ingingen. Van der Poel, Van Aert, Pitcock. Die gingen voor het eerst crossen. En toen leek het Spijkers met Koppen op Radio 2 leuk. Als de drie jongens van de Veldrit podcast daarover kwamen vertellen. Dus wij zaten in de Café de Florin in Utrecht aan tafel bij Spijkers met Koppen.
Ja, zaten we ineens naast Dolf Jansen.
Precies. En eigenlijk hadden wij ook een interview met Dolf Jansen. En er kwam één vraag tussen van Willemijn Veenhoven. En het was eigenlijk alleen maar... mensen, vindt u niet dat die ene gast enorm op Renze Klamer lijkt? Ja. Het ging over jou.
Het hele cross-onderwerp. Wij zaten daar als soort van evangelisten van de cross. Hè? Beetje ons, het virus verspreiden en een ode aan het veldrijden. En vervolgens, is dat dan wat je onthoudt, Teun?
Ja. Ja, zeker. Nou, en wat we onthouden hebben, we hebben het sowieso het filmpje gedeeld op onze socials. Dus op Instagram kan je het hele gesprek terugzien, mocht je dat willen. Wout, die er dus nu niet is, maar ook aangaf dat hij nog nooit een cross had gereden, omdat zijn fiets smetvrees heeft.
Ja, ja. Ja, daar scoorde hij wel punten mee. Hij
had de lachers op zijn hand.
Hoe vond je het om daar dan te zitten? Want het is een radioprogramma, eigenlijk een van de weinigen dat met publiek wordt opgenomen. Het was best wel een beetje spannend, hè?
Ja, ik vond het wel spannend, ja. Ook omdat je denkt, ze zitten daar letterlijk bijna, het publiek zit aan tafel eigenlijk. Ja, het tafeltje staat op een verhoging, maar voor de rest kijkt iedereen je toch echt met priemende ogen aan. Ik dacht eigenlijk daar tijdens het gesprek meer last van te zullen hebben dan dat ik uiteindelijk had. En de tijd vloog echt. En het was een heel leuk, ontspannen gesprek met Dolf. Dus,
en ook best wel inhoudelijk, hè? Dus ja. Radio 2, zaterdagmiddag, een programma met allerlei verschillende onderwerpen. En vervolgens hebben we...
Het ging ook over de toeslagenaffaire. Het ging ook over klassieke muziek in de top 2000.
En wij zitten uit te leggen wat de doelen van komend seizoen zijn van de Pidcock, van de Poel en van Aert.
Precies, precies. Ja. Denk je dat het een beetje is overgekomen ook?
Onze podcastcijfers zijn natuurlijk echt uit de lucht, uit de grond geschoten.
Door het dak
gegaan, ja, alle superlatieven. Ik denk het wel eigenlijk. En het leuke vond ik ook dat Dolf nog over naar de wereldbeker vroeg. Dat we dat ook nog even hebben kunnen aanpakken.
Ja, ja. Ik vond best een geinig gesprek dat eigenlijk inhoudelijker was dan ik dacht. Ik dacht, we komen daar vertellen over koude handen en vette patat. Maar nee hoor, we hebben gewoon echt zelfs de wereldbeker aangestipt.
Ja, ik zou nog wel een keertje terug willen komen om meer te hebben inderdaad over de friet en over... Ja. Ook misschien... Jullie werden wel gespaard uiteindelijk. Er werd gevraagd, hebben jullie wel eens een veldrit gereden? Nee. En toen ging het meteen over dat ik dat één keer had gedaan. En toen werd jou gevraagd, hoe heeft hij het gedaan? Jij zei alleen maar, de uitslag was niet best. maar er werd een beetje omheen gepraat dat jullie zelf niet gecrossed hebben. Ja. Gaat het nou nog een keer gebeuren, Teun?
Ja, het gaat nog een keer gebeuren.
Mooi, oké. Okay. Maar je zei ook, over 10 seizoenen zijn we ook nog met de schuine kant bezig. Dus het kan nog heel lang duren.
Precies, ja.
Oké. Als je het hebt over... praten over de cross met een live publiek. Dan hebben wij een mooie mededeling, Teun.
Zeker, want we hebben voor wie het niet aanwezig was en het niet wist bij Spijkers met Koppen een volgende live evenement staan. We zijn uitgenodigd door brouwerij of brewpub De Kromme Haring van het gelijknamige biermerk uit Utrecht.
Wielerliefhebbers, crossliefhebbers.
Extreme fietsfanaten. En zij zenden regelmatig een wedstrijdje uit. En zij vroegen van, joh jongens, vinden jullie het niet leuk om bij ons een live podcast te komen doen? Aansluitend op een cross. Dus dat gaan we doen.
Dat vinden we wel leuk.
Vinden we superleuk om te doen.
Want zij doen ook vaak social rides. Hè? Dan voor in de ochtend op zondag en dan daarna de crossje kijken of een koers kijken.
Ja.
En eigenlijk daarna... Komen wij dan?
Precies, ja. Dus het is zo, ik weet eigenlijk niet of daarvoor ook nog gefietst wordt. Maar in ieder geval kan je zowel de vrouwen- als de mannenwedstrijd in Hogerheide zien. 28 januari is dat. Die kan je zien in de Kromme Haring. En aansluitend op de mannenwedstrijd, dus zeg 4:10, 4:15, wat richting 4:30... Dan gaan wij een live podcast doen van 3 kwartier in de Kromme Haring.
Ja, en een perfect moment natuurlijk ook, want de laatste wereldbeker en het is de week voor het WK. Dus het wordt een soort voorbeschouwing, denk ik. Hè? Ja,
eigenlijk weten we, voor zover we dat nog niet wisten, na Hogerheide hoe de kaarten er ongeveer voor liggen. Dus dit is een mooie tussenbeschouwing tussen Hogerheide en het WK gaan we daar doen.
Dus dat is eigenlijk in de tweede heilige week van het seizoen. Je hebt dan tussen kerst en oud en nieuw. Dan zijn er heel veel crossen met alle grote namen. En ja, vanaf Hogerheide tot en met het WK is ook de week van het crossjaar.
Gebeuren, toch?
Eigenlijk als je het zo bedenkt, want er waren wat geluiden om het WK te vervroegen. En misschien wel in de kerstperiode te doen. Maar het is wel goed dat het uit elkaar is. Hè? Dan heb je twee van die piekmomenten. En dan zijn wij dus live te zien en te horen in de Kromme Haring.
Precies. Dus vanaf 1:30 is daar de cross te zien op het grote scherm. En rond 4:30 zullen wij beginnen aan de podcast.
Nou, heerlijk.
Moet je nagaan, trouwens, zit ik me nu te bedenken, dat je dus vandaag of morgen het WK had gehad?
Ja, daarom.
Dat is echt zonde geweest.
Dat is too much.
Buiten dat ik dan twijfel of Van der Poel en Van Aert wel aan de start waren gaan staan. Omdat het dan wel heel snel ging allemaal. Nou, hadden ze uiteindelijk wel gedaan. Maar
Dat is eigenlijk het argument om het te vervroegen. Ja. Zodat zij er sowieso bij zijn. Maar dat was... Ja, nee. We moeten het gewoon een beetje vasthouden aan de traditie. Hè? Het WK is gewoon in februari. En die jongens moeten gewoon maar komen opdagen als ze die regenboogtrui willen. En Mathieu die gaat het in ieder geval
Mathieu gaat
daar
gewoon zijn op zijn parcours in Tabor.
Teun, sinds onze vorige podcast, want we hebben het nu over de dagen tussen kerst en oud en nieuw, maar we hadden in het weekend daarvoor ook al een paar crossen. We hebben 5 crossen gehad in 7 dagen, dus we gaan de balans opmaken. En we hadden het de vorige keer... Nou, ik wil sowieso teruggrijpen op een paar dingen.
Je hebt gewoon even onze vorige aflevering teruggeluisterd en gekeken welke uitspraken er te verifiëren zijn.
Ja, wat hebben wij allemaal gezegd eigenlijk? En Wout had het bijvoorbeeld over dat de cross een beetje te onvoorspelbaar werd. Misschien moeten we zelfs even met onze zieke Wouter gaan bellen daarover. Want dat is toch wel een voorspelling of een uitspraak die niet helemaal stand gehouden heeft.
Goedemiddag.
Ja, Wouter, wat krijgen we nou? We zouden bij jou zitten, maar vervolgens is het kerstdiner omhoog gekomen?
Nee, ik denk dat de roem naar het hoofd is gestegen van ons radiooptreden.
Ja, we hebben het net al even besproken. Hoe heb jij het beleefd?
Ja, in één soort lange roes ging het voorbij.
Ja, en daar ben je nog steeds van het bijkomen. Hé, Wout, wij laten je zo meteen met rust, want je moet natuurlijk gaan herstellen voor onze volgende podcast. Maar eventjes, jij zei in de vorige aflevering dat de onvoorspelbaarheid van de cross jou toch wel heel erg stoorde. Ben je op je wenken bediend?
Nou, het is wel even lekker dat je gewoon een paar keer explosieve demarrage van Van der Poel krijgt. Keer op keer op keer. Dat is wel weer even een leuke ter afwisseling.
En hoe vallen de andere twee jou mee of tegen, Van Aert en Pidcock?
Ja, het klinkt een beetje hard om te zeggen dat ze tegenvallen. Ja, Pidcock valt me wel echt tegen. Het is natuurlijk wel heel begrijpelijk. Ze geven natuurlijk allebei totaal geen prioriteit in het hele crossgebeuren. Ja, en dan valt het ook niet helemaal lekker voor met name Pidcock vanuit die start steeds. Van Aert, ja, die doet gewoon zijn ding. Maar ik denk gewoon, we hebben het al vaker gezegd. Eigenlijk is er gewoon een grote één, hè, en dat is Mathieu van der Poel. Als daar alles bij klopt, als die nergens last van heeft, dan heeft hij ook van niemand last. Dan zit er ook niemand binnen een spoor van 100 meter van hem. Dus ja, daar kun je heel lang of kort over praten, maar zo is het gewoon.
Nou, dan houden we het nu even kort. Ik hoor al wel... Met die ziektekiemen van je klink je nog zwoeler en markanter. Dus dat is helemaal geen verkeerd verhaal. En nog één ding waar je op moet reageren. Want ja, ik zei al tegen Teun. Jullie zijn wel goed weggekomen als het gaat over het zelfcrossen. Jij hoeft alleen maar te zeggen dat je fiets smetvrees heeft. Heb je zelf ook smetvrees dat je nu niet fit bent?
Nee, ik zit de afgelopen dagen natuurlijk heel veel crossen te kijken. En iedere keer dat ik die inspanningen zie, dan ben ik echt blij dat ik die zelf niet hoef te leveren.
Het was een excuus.
En ja, het blijft gewoon een verschrikkelijke sport om te doen, lijkt me. Ik heb gisteren ook die turbocross zitten kijken natuurlijk.
Ja, hoe vond je dat?
En respect voor al die gasten, maar ja... Ik hou voor mezelf liever de illusie in stand dat het er nog enigszins ergens op zou lijken als ik het zou doen.
Oké, nou goed. Ik kan dus denk niet op jou rekenen. Dan ga ik maar van Teun uit voor de komende jaren. Wout, wordt weer beter en dan spreken we je volgende week weer.
Yo, succes met de uitzending, jongens.
Nou, die is er hopelijk snel weer bij. In het nieuwe jaar. Jij vond het wel een goede stem, hè?
Vond het een hele goede stem. Ja, het klinkt wel lekker zwoel. Maar ik snap dat je doodop bent als je op deze manier een uur moet kletsen.
Ja, nou, ik krijg sowieso wel eens reacties over de stem van Wouter. Dat het een beetje apart geluid is.
Ja, nou, het is heel herkenbaar.
Ja.
Dat is...
heel voorspelbaar.
Nou ja, daar houdt hij van, toch?
Ja. Wij spraken ook even met Joris Nieuwenhuis in onze vorige aflevering. En die zei toen, ik ging ervan uit dat hij wel eens vaker 3 dagen op rij gecrossed had. Nou, het is inmiddels geschied en hij zei dat voor het eerst was. Is hij wel goed doorheen gekomen?
Ik vind hem echt... Hij is gewoon echt goed. We hadden het al over in dat belletje in de vorige aflevering met hem. Dat hij een goed seizoen rijdt. Dat al zijn doelen eigenlijk al gehaald zijn voor dit seizoen. Maar hij laat zich niet tegenhouden en zet het gewoon door.
Heel stabiel ook,
echt goed, ja.
Ik heb even gekeken. De laatste 10 crossen die hij heeft gereden is vanaf begin november altijd in de top 5. En meestal op het podium zelfs.
Ja.
En nu dus ook met de deelname van de grote 3.
Dit is wat hij wilde natuurlijk toen hij weer fulltime crosser ging worden.
Precies, ja.
Dus het is hem gelukt.
Wij hadden het ook de vorige keer over. Gaat er iemand tussen de grote 3 komen? Weet je nog dat we daar een beetje op zin speelden van wie zou dat dan kunnen zijn? We hadden het onder meer over Joris Nieuwenhuis.
Ja.
De conclusie, Teun. Is er iemand die ertussen is kunnen komen? En dat is natuurlijk op basis van maar een paar crossen waar ze alle 3 mee deden.
Zeggen, als je ze kijkt naar de crossen dat ze alle 3 meededen. Ja, bijna niet. Ik geloof dat Pidcock in de eerste cross echt wel...
Dappere weerstand bood.
Ja, maar... er komt niemand echt tussen. Als ze uiteindelijk echt gaan, dan gaan ze.
Ja, en ook als die cross zich verder evolueert, hè, dus naar het einde toe. Want in Gaveren reed Nieuwenhuis heel lang op positie 3. Werd in de laatste ronde pas door Pidcock verschalkt.
Ja.
Izebiet ging in Heusden-Zolder, daar waren ze dan niet allemaal. Die ging met Van Aert naar de streep. Dus je ziet wel dat die...
Ja, nou zeker.
Tegen dat niveau aan.
En gisteren ook in Diegem, dankjewel. Inderdaad, Pidcock, die op een gegeven moment lijkt zelfs dat de tweede plaats moet laten aan Izerbeet. En echt in de laatste bocht hem nog voorbij komt, het trappetje oprent en er alsnog is. En Izerbeet die ook weet, hier kan ik nooit meer naartoe sprinten. Maar het lijkt eigenlijk uiteindelijk eerst voor Izerbeet. Pidcock maakt daar best wel een paar fouten. Zandstroken gaan niet goed.
Ze zitten er tegenaan. Ja. En dan hebben we het over Izerbeet vooral. De constante factor dit seizoen. Nieuwenhuis die op een goede dag daar ook tegenaan hikt. Maar er is iets met de Van Aerts en de Pidcocks en natuurlijk Van der Poel. Dat ze dus dat extraatje hebben om er toch voor te zorgen dat ze die anderen verschalken.
Ja, dat is... Tuurlijk, dat is waarom ze uiteindelijk zijn wie ze zijn. Ze hebben net zo'n extraatje. Pidcock gisteren ook. Ja, die moet echt een paar keer enorm op zijn pedalen gaan staan om erbij te komen. Maar dan is hij er. Ja, en Izerbeet heeft blijkbaar net dat extraatje niet om nog een iets grotere afstand te nemen tot Pidcock of wat dan ook.
Wat maakt dat zij daar toch... Dat ze toch op de limiet nog proberen die podiumplek te pakken? Bijvoorbeeld... Mathieu van der Poel heeft zijn hoofd wel eens laten hangen. Als hij niet meer kon winnen, dan dacht hij... Ja, 7e worden is ook prima dan in plaats van 2e of 3e. We zien nu Pidcock tot 2 keer toe alles op alles zetten... om op het podium te belanden in de allerlaatste ronde.
Dat is gewoon mentaal, toch? Dat is gewoon... Ja, dit is zijn eer te na. Hij wil het geprobeerd hebben. Hij wil kunnen zeggen dat hij er alles uit heeft gehaald. En op het moment dat hij op zijn pedalen was gaan staan... zichzelf helemaal binnenstebuiten had gekeerd... en hij had het niet gered... dan had hij zichzelf kunnen zeggen... Oké, ik heb het niet gered. Ja, nu heeft hij het gedaan en wel gered. Ja, dat heeft hij toch gered.
Ja, en het is dus een wapen dat hij... Op het allerlaatste hebben we hem in die afdaling van de Alpe d'Huez gezien... in de Tour 2 jaar geleden. Zo'n soort bocht was het nu ook weer een beetje. Dat hij in één stuk, en eigenlijk in 2 bochten... met het rechte stuk ertussenin... de seconde of 3 goed maakt.
Het zegt ook iets over je technische vaardigheid.
Ja, nou die heeft hij wel.
Precies. En laten we nog zeggen wat mij nog... Ik wist dat het ergens was, maar dat... In Antwerpen Pidcock echt wel heel veel mensen voor zich moest dulden. Achter Van der Poel en Van Aert. Dat hij uiteindelijk daar pas 8e wordt. Was zijn eerste cross, dus misschien niet helemaal gek.
Eerste cross met de grote 3.
Eerste cross met de grote 3, ja. Dus misschien dat hij daar ook met wat andere verwachtingen aan begon.
Groeit er wel dus in?
Zeker. Maar ja, goed, 8e plek, dat zou je niet zeggen. Als je tot de grote 3 behoort, dan had het podium er toch anders uit moeten zien.
Ja.
En hier stond Izerbeet gewoon op het podium.
Nou, wat zijn ster natuurlijk wel meer doet reizen nog, is het interview achteraf.
Ach, omdat hij zo goed Nederlands spreekt, bedoel je?
En die eerste vragen, die zijn juist vaak in het Engels.
Ja, dat doet hij nooit.
En hij antwoordde op een Engelse vraag in het Nederlands. Ja. En het is niet dat hij alleen maar kan zeggen, goed, slecht. Maar gewoon, hij kon ook zeggen, in het zand was ik slecht. Ik was vol onder de indruk van zijn Nederlandse taal.
Nee, absoluut. Zijn Nederlands is beter dan het Engels van heel veel andere...
Nederlandse politici.
bijvoorbeeld, ik wilde zeggen sporters.
Ja.
Maar dit doet hij best wel netjes. Ja. Hij leert volgens mij elke week weer woordjes bij.
Ja, het Nederlands van Pidcock is een beetje gelijk aan het Engels van Orts.
Nou, nee, zeker niet. Nee, het Engels van Orts is echt veel slechter.
Oh, is het veel slechter? Ja,
ja,
nee,
het Engels
gelijk.
Van Orts is absoluut slechter. Orts kan echt geen drie woorden Engels. En Pidcock kan best een aardig woordje Nederlands.
Ja, ja, oké. Okay. Goed.
Dus, ja.
We hadden het al lang niet over Orts gehad. Ik moest hem weer eventjes
noemen. Maar weet je überhaupt waar die is? Want we hebben het inderdaad lang niet meer over gehad.
Hij heeft de wereldbekers gereden. Gaveren en Antwerpen. Hij is er morgen weer bij.
Okay.
Maar hij rijdt niet alles. Hij rijdt niet een Joris Nieuwenhuis-achtig programma. Of een Elie Smit-achtig programma. Dat weet ik niet. Ik weet niet of hij terug is gegaan naar Spanje. Maar ja, hij heeft ervoor gekozen om iets meer doseren. En het zijn zijn laatste crossen voor Burgos. Hè, want vanaf 1 januari rijdt hij voor zijn eigen team.
Team Orts.
Team Orts. En wij zijn al jaren Team Orts. Ik zei in de vorige aflevering, Van der Poel tegen Van Aert wordt een walkover. Dat zouden 6 ontmoetingen kunnen worden. Mm-hmm. Dus ik zei, nou, 6-0.
Ja.
Tot nu toe?
Absoluut waar.
Ja.
Ja. Tot nu toe is er ook geen enkele twijfel over.
En ze gaan elkaar niet meer zo vaak tegenkomen. Van Aert heeft inmiddels laten weten dat Zonhoven, die slaat hij over. Dus hij rijdt nog in Kokzijde. Hij rijdt nog in Hulst. Dat is dus de cross van 30 december.
Ja, morgen.
En dan in Benidorm. Daar zitten er een paar weken tussen.
Ja. Dus hij rijdt uiteindelijk zijn het er... Er waren er minimaal 6, maximaal 8. En het zijn er dus 7.
Ja, precies. Ja. En tot nu toe is het een walkover. Vind je dat verrassend hoe de verhoudingen tot nu toe tussen die twee zijn? De eeuwige rivalen?
Ja, nee. Nee. Maar we hadden al zo... Van ver af aanzien komen, denk ik, dat Van der Poel veel sterker zou zijn dan Van Aert. Dus gek is het zeker niet. Jammer is het wel. Ik zei volgens mij dat Van Aert er toch in ieder geval eentje gaat pakken. Nou, dat kan nog 3 keer. Dus ik maak mij nog geen zorgen.
En je denkt dat het wel gaat gebeuren nog?
Nou, ja.
Ze zijn ook niet tot nu toe in de tweede helft van de cross nog samen. Hè? Hij is dan al lang vertrokken. Het is weer een beetje ouderwets.
Ja, het is heel ouderwets. Maar vind jij het leuk om naar te kijken op deze manier?
Ik vind het niet minder leuk door dit koersverloop. Ik vind het nog steeds indrukwekkend. En kijk, de strijd voor de tweede plek is wel minder boeiend misschien. Maar zoals Gaveren, daar zit ik wel de hele tijd te genieten. Terwijl iedereen op zijn eigen plek rijdt.
Mm-hmm.
En er geen groepjes meer zijn. Dus het ligt ook een beetje aan het parcours natuurlijk. Maar nee, ik geniet er wel van. Ik zag er nog een mooie statistiek gisteren. Om de synchroniteit tussen die twee aan te geven. Allebei staan ze nu op 188 podiumplekken bij de elite in de cross. Dus compleet gelijk. Het verschil is wel dat Van der Poel vaker dan won als hij op het podium stond.
Mm-hmm.
Maar ik las een andere statistiek nog, dat ze ook in alle disciplines bij elkaar evenveel podiumplekken nu hebben. Ja, hoe is het toch mogelijk dat als je het over Van der Poel hebt, dat het automatisch over Van Aert gaat en andersom, dat ze zo gelijk opgaan? Ze zijn ook bijna even oud natuurlijk, maar ik bedoel, het zou logisch zijn als een van de twee een keer zo echt een jaar had waarin het niet liep. En op een of andere manier komen ze toch weer gelijk uit.
Ja, daar is letterlijk niets zinnigs over te zeggen volgens mij. Dit heeft eigenlijk zoveel toeval in zich waar het fout kan gaan, dat het te mooi is dat het allemaal goed gaat.
Ja.
Dit is volgens mij ook de statistiek die jij gisteren deelde. Dat in alle fietsdisciplines ze nu, want Van der Poel heeft gisteren gewonnen, 301 keer op het podium hebben gestaan. Dat is... vandaag moet er niks gebeuren, morgen ook niet, dan wordt het weer anders. Maar sprekende 29 december, begin van de middag, hebben ze dus allebei 301 keer op het podium gestaan. Ja, dat is toch fantastisch.
Ja, dat is eigenlijk
dat is absurd.
Wat dat betreft zullen ze wel bedreven zijn met het maken van een podium selfie, waar we het vorige week over hadden, want die hebben ze dus al... honderden keren kunnen maken.
En die hebben zij in meerdere varianten ook. Er zijn eigenlijk foto's waarbij ze allebei lachen. Er zijn foto's waarbij ze allebei chagrijnig kijken. En er zijn foto's waarbij de een op het hoogste schavotje enorm staat te lachen en de ander werkelijk niet te genieten is. En eigenlijk zijn dat de leukste.
Ik denk ineens aan een soort kerstportret. Ja,
dat is het wel. Ja. Er zijn heel veel foto's waarbij dus Van Aert of Van der Poel gewonnen heeft en de ander niet echt blij kan zijn. Want sprint verloren, want slechte wedstrijd gereden, maakt niet uit. En dan kijkt hij toch chagrijnig.
Maar moet je je voorstellen dat je dus de persoon waar je het meest mee op een foto staat, is dan niet je vriendin of niet je hond of je een van je beste vrienden, maar je grootste rivaal.
Ja.
En dan foto's van door de jaren heen.
Vanaf hun 7e, of wat is het, vanaf hun 8e staan ze gewoon altijd samen op foto's.
Heerlijk.
Dus dat is puur genieten.
We hadden nog een stelling de vorige keer. Die is wel het scherpst, denk ik, van alle drie de stellingen. Celine Alvarado, de toch wel het idool van de man die we vandaag missen, namelijk Wouter, wordt wereldkampioen. Of in ieder geval heeft dit jaar een goede kans op de wereldtitel. Dat hebben we toen besproken.
Dat zijn wel twee verschillende dingen.
Ja, dus om hem scherp in te steken, ze wordt wereldkampioen. Dat is een bijna onvoorstelbare uitspraak als je bedenkt hoe oppermachtig Fem van Empel was tot een week geleden.
Tot bij onze vorige opname eigenlijk.
Er is wel wat veranderd, hè?
Ja, de overmacht lijkt nu bij Puk Pietersen te liggen.
Oh, maar je draait ook de oppermacht ineens.
Nou, ik vind
het. Of is er eentje gewoon bij? Staat ze ernaast?
Nou, vooralsnog heeft volgens mij rijdt Pietersen in dit blok van het seizoen beter. Is mijn indruk.
Precies op tijd.
Dus het kan ook te vroeg zijn, weet je wel. Het kan ook zijn dat Van Empel nu net wat inzakt en dan richting het WK is nog een maand.
Heeft natuurlijk problemen met de knie, hè, waar ze in het warmrijden in Gaver ook nog eens opviel.
Ja, ja, kan je nog in een maand best wel goed van herstellen.
Wat vooral opviel bij de crossen van de afgelopen dagen is dat ze bij die hele glibberige afdaling in Gaver ook zo voorzichtig was. Daar verloor ze elke ronde een seconde of 5-6. Zou dat dan die behoedzaamheid dus niet per se invloed hebben, zeg maar, haar knieproblemen op haar vermogen en op haar vorm, maar vooral in dit soort dingen, dat ze minder risico's neemt en daardoor dus kwetsbaar is?
Ja, dat zou zomaar eens kunnen. En ik zou haar nog gelijk geven ook, als ze denkt, weet je wat, ik wil graag weer wereldkampioen worden, ik doe het nu eens rustig aan. En laat ik nog even alles wat kan herstellen. Blijf wel fietsritme houden, wedstrijdritme, dat soort dingen. En dan richting Benidorm en Hogerheide, dan ga ik er weer helemaal volop.
Ja, nou ja, het mooie aan Tabor straks, het WK, is dat is een snel parcours. En de balken zijn daar vaak een hele doorslaggevende factor. En die liggen een beetje heuvelop. En we weten, de vrouw die het best over de balken springt, is nog steeds Puk Pietersen. En die nadert nu haar hoogvorm.
Ja.
Dus kunnen we zeggen dat de vrouwencross in ieder geval weer veel spannender is?
Dat kunnen we zeker zeggen. Ja, tuurlijk. En we begonnen eigenlijk dit met Alvarado. Ook omdat die, als je bijvoorbeeld kijkt naar de cross van gisteren, best nog wel lang druk heeft kunnen zetten. En echt wel weer van voren meedoet. En heel veel andere goede vrouwen achter zich laat. Dus ja, ik wil niet helemaal zeggen dat het nu tussen die drie gaat. Maar er zijn er in ieder geval weer 2,5.
dat is een mooie.
Met Pietersen en Van Empel die echt altijd voor de overwinning meedoen. En Alvarado op een goede dag ook.
Op een zakdoek.
Ja, denk ik wel. Ja, wordt gewoon in de laatste crossen tweede. Ze moet wel een goede vorm.
Om zich heen kijken.
Nou ja, ja. Of durf jij nu te zeggen, ze wordt gewoon wereldkampioen?
Nou, minder gewoon. Ik bedoel, die kans is nog steeds erg groot.
Mm.
Maar ik was vooral bang voor misschien wel een Van der Poel scenario. Dat ze er zo ver bovenuit steekt, zoals de afgelopen maanden. En dat weet je nu eventjes niet meer.
Nee. Zijn er nog andere vrouwen bij jou opgevallen waarvan je denkt, hey, wat leuk dat we die nu ook weer van voren zien?
Ja, net in het kringetje daarachter, zeg maar. Dus Sanne Kant bijvoorbeeld. Die zie je dan het hele oktober, november echt ergens naar buiten de top 10 vaak zelfs rijdend. En die nadert nu zelfs weer de podiumplekken, nog net daarachter. Vind ik ook interessant met het oog op de nationale kampioenschappen. Want ze is volgens mij 14 keer achter elkaar Belgisch kampioen. En dat leek spannender te worden dit jaar. Laura Verdonschot bijvoorbeeld, die een paar keer een goede top 10 notering liet zien en Kant verder achter. Mm-hmm. Maar ze komt op het juiste moment toch weer terug. Dus ik denk dat die 15e titel voor Kant er wel in zit. En als het zo doortrekt, misschien zelfs wel een podiumplekje op het WK.
Ja.
Andere vrouwen? Nee. Ik denk dat we het toch van die drie die we al noemden moeten hebben.
Ja. Wordt dus in ieder geval een oranje vrouw op nummer 1. Zo niet ook op 2 en 3.
Dat denk ik toch wel weer, ja. De parcoursen van de afgelopen dagen. Ik wil nog wel even een ode doen aan Gaveren. Tweede kerstdag.
Ja.
De cross met die glibberige afdaling, met ook die lange klim. Echt een beetje een mountainbike parcours wat dat betreft voor Pidcock. En een zandstrook, daar zat eigenlijk dus alle elementen zaten
helemaal
daarin.
Compleet, ja.
Helemaal compleet. Ik vind dat misschien wel het mooiste parcours wat er is in de cross. We hebben natuurlijk Sonhoven, het bekende beeld van de Kuil. We hebben Hoge Heide is een vind ik een mooi parcours omdat het snel is en dat het elk jaar de opmaat naar het WK is. Dus dat is ook een soort maatstaf, de Koppenbergcross. Maar ik geniet toch het meest van al die verschillende elementen bij elkaar. En dat is Gaveren.
Ja. Snap ik. Ja,
waar heb jij het liefst naar gekeken afgelopen week?
Nou, weet je, ik heb gisteren enorm genoten van Diegum. Maar dat had ermee te maken. Dat wat ik leuk aan vond was dat het best wel een paar rondes nog spannend was. En dat het kort op elkaar bleef.
Ook supersnel?
Supersnel parcours. En als je in de winter dan toch bij kunstlicht rijdt, dat maakt dat het meteen al charmanter eruit ziet. Het heeft daar een beetje een glühwein-achtige sfeer. Dat vind ik dus heel leuk.
En
heeft niet zozeer te maken met precies hoe de bochten lopen en waar de beklimming en schuine afdaan, dat soort dingen. Maar ook gewoon met de sfeer die om die cross heen hangt. En dan is zo'n winteravond voor mij ook als tv-kijker echt wel van toegevoegde waarde.
Maar dan denk ik ook omdat het daar zo vol staat, want het is de best bezochte cross van het jaar samen met Gaveren volgens mij. Je zegt een glühwein-sfeer. Het is ook een beetje bier in pitcher sfeer. Want ja. Ik zag daar veel bier ook door de lucht gaan. Dat draagt er wel aan bij.
Tuurlijk draagt dat er aan bij. Kijk, ja, sport is sfeer. En dat is in Diegum gewoon heel erg veel. En daar draagt gewoon avond aan bij. En die avond draagt er misschien weer aan bij dat het de drukst bezochte cross is. En zo telt het allemaal op. Maar dan is het echt heel leuk om naar te kijken hoe ik ook genoten heb van Gaveren. Want dat snap ik heel goed dat je die noemt. Maar zo'n Diegum, dat is echt wel, ik weet niet, dan ga je s'avonds voor zitten en dan neem je een biertje bij en dan wordt het echt heb je een gezellige avond.
Ja, en we zien hier ook wel reclame voor de cross als het gaat om de diversiteit van parcours, hè? Want Gaveren, dacht erna Huis de Zolder, dat is dan ook weer snel. Diegum, ja. Dat is dus zo'n soort kermis cross.
Ja.
En dan hebben we nu Loenhout, dat is een soort weiland ploegen. En dan Hulst weer op de vesting. Ja, het is wel wat dat betreft, als je nog nooit de cross hebt gezien en je zet deze week je tv aan elke dag. Dat je denkt, oh, dit is dezelfde sport.
Ja, eigenlijk. Maar goed, daar heb ik de vorige keer ook al een betoog voor gehouden. Als Val di Sole hier nou nog ergens tussen.
Oh ja.
Of wat moesten we zeggen van Wout? Val di Sole.
Val di Sole.
Val di Sole. Als die hier ergens tussen zou zitten met zijn sneeuw, ja, dan was het helemaal af geweest.
Ja.
Dat was helemaal goed geweest.
Goed, dat is een beetje veel op en neer.
Nee, laten we dat niet doen. Maar misschien kan iemand ergens een sneeuwkanon neerzetten.
Ja.
Nee, laten we het niet doen.
In het kader van niet te veel op en neer, Wout van Aert, die pakte dit jaar allemaal anders aan dan eerdere jaren. Dus nog minder crossen en vooral niet een vormpiek leggen al op het WK. Dus dat slaat hij over. Hij wil eindelijk dat monument gaan winnen in het voorjaar. En dat betekent dus dat hij een gereduceerd programma rijdt. En dat gereduceerde programma wordt nu ook nog wat smaller. Want Kokzijde gaat hij nog rijden, maar Sonhoven niet, moet ik goed zeggen. 7 januari, dan is hij er niet bij. Benidorm doet hij dan vanuit trainingskamp. Oh, dus dan is hij daar in de buurt en dan zegt hij, ja, dan ben ik niet meer in crossstemming, maar dan is het een trainingsprikkel. Dus eigenlijk zijn laatste serieuze cross is volgende week.
Ja, zonde.
Ja, snap je het wel?
Tuurlijk. Ik snap, nou ja en nee, ik snap niet zo goed waarom dan een week eerder te stoppen. Ook omdat je dus Benidorm er nog wel bij pakt. Dan denk ik, ja, dan heb je dus 3 weken tussen je crossen zitten. Dan doe je het echt gewoon omdat je het leuk vindt en dat je denkt, ja, het is hier toch in de buurt. Dan ga ik Benidorm crossen.
Ja, alsof hij niet als een wedstrijd ziet.
Ja, alsof het een beetje, ja, ik weet niet. Als je denkt, ach, dan kan ik een mooie startprijs ophalen en dan ga ik weer. Dus dat vind ik wel zonde. Dan denk ik, nou, had dan Sonhoven er nog even bij gepakt. En dat weet je langer. Maar ja, misschien dat het nu blijkt, omdat hij toch niks kan winnen. Dat het,
nou, wacht even, hè, want hij heeft wel Heus de Zolder gewonnen. Het is niet dat hij niks gepresteerd heeft, maar tegen Van der Poel is gewoon zo weinig te beginnen. Waarschijnlijk had hij anders besloten als Van der Poel te pakken was.
Ja. Ja, denk je dat?
Denk ik dat
het daar.
Nou ja, bijvoorbeeld zo'n cross in Zonhoven, daar houdt elke topcrosser houdt daarvan. Dat is zo'n beleving. En als het een paar dagen na je laatste cross is, dan zou je zeggen, pak die erbij. Aan de andere kant, de schema's zijn natuurlijk ook wel zo van de trainingskampen, dat als je dan net 3 dagen eerder je vliegtuig naar Spanje kan pakken, met het oog op je eerste doel eind februari in het openingsweekend, ja, waarschijnlijk is het zo uitgerekend dat het toch een verschil maakt. Dus.
Ja, misschien is het ook gewoon heel efficiënt dat de hele ploeg op dat moment gaat. En dat als hij mee kan, dat het toch allemaal handiger en voordeliger is.
Oh, je denkt dat het misschien een soort budget optie is?
Nou ja, dat zou mij niet verbazen, weet je wel. Het lijkt me als ploeg best wel lastig. Dit is nou precies de periode dat je een trainingskamp wil doen. En een van je belangrijkste mannen, hij gaat naar de Giro, hij gaat naar de Vuelta. Hij wil een klassieker winnen. Die zit daar met zijn veldritprogramma een beetje ingewikkeld doorheen te karren. Als je er dan samen uitkomt dat het voor dit seizoen echt beter is om, die cross over te slaan. Nou, weet ik niet of ze bij Visma, Leasebike daar nou echt enorm van balen.
Nee, dat denk ik inderdaad ook niet. Ik vraag me wel af, hij zegt zelf, ik heb dan hopelijk het extra procentje begin april bij de grote monumenten.
Ja.
Ja, of dit dan het verschil maakt?
Ja, dat betwijfel ik ook heel erg, of dat daar nou echt het verschil in gaat zitten. Hij heeft wel een wat rustigere winter gehad. Het is een overzichtelijke winter. Dus die week gaat het verschil niet maken om sowieso deze winter anders aan te vliegen, selectiever te crossen. Dat zou het verschil nog wel eens kunnen maken met dat hij dan 1 of 2% extra heeft.
Ja, nou, en hij gaat niet zonder overwinning in het crossseizoen ermee stoppen, want hij heeft er al wel 2 te pakken.
Precies.
Wat mij opviel afgelopen week, ik kijk natuurlijk de cross bij Jeroen en Thijs, dan weet jij over wie ik het heb, op Eurosport. En dan vaak naar die eerste ronde, dan gaat het al over, nou, hoeveel rondjes zullen ze vandaag op uitkomen? En er zijn best wel grote verschillen. Bij de vrouwen viel het me op in Gaveren dat eigenlijk de inschatting in mijn ogen al best wel snel gemaakt kon worden van, hier moet je, ik weet eventjes niet meer of het er 5 of 6 waren, had er voor 4 gekozen, want volgens mij na 1 ronde, die was al meer dan 10 minuten.
Ja. Ze hebben 55 minuten gecrossed uiteindelijk, die vrouwen.
Nou, precies. Dus in die 4e ronde kom je dan door op al een dikke 3 kwartier. Wat volgens mij een beetje het eikpunt is, hè, tussen de 3 kwartier en 50 minuten.
Ja.
En bij de mannen, idem dito, daar werd het uiteindelijk 1 uur en 7 minuten.
Ja,
ik weet niet. Ik heb het idee dat ze die inschatting toch wel wat beter kunnen maken. Zeker in dit deel van het seizoen.
Maar kijk, dat was natuurlijk tot 2 jaar geleden was het 1 uur plus 1 ronde.
Ja.
Die regel is losgelaten. Dus eigenlijk zit jij nog een beetje. Hoe moet ik het zeggen? Misschien dat de organisatie in Gaveren zich graag nog een beetje richt op de oude regel. Terwijl jij denkt, nee, die nieuwe regel is er. Handhaaf die nieuwe gewoon.
Ja, nou, en ik merk bij mezelf dat bij de mannen mag het voor mij sowieso wel een dik uur duren.
Ja.
Maar ik heb het idee dat bij de vrouwen het soms echt te lang duurt. Ook omdat die verhoudingen gewoon toch wel anders liggen.
Ik denk dat de vrouwen, als die 40 tot 45 minuten crossen, dan is de wedstrijd echt wel geplooid.
Ja.
Bij de mannen, nou, je ziet het nu vaak ook na 1/2 uur wel, maar de strijd om plek 3 tot en met 7, die heeft soms wel 1 uur nodig.
Ja, precies.
Een afmatting. En nu is een wedstrijd wel eens na 55 minuten klaar.
Ja, en je ziet het ook met de grote deelnemersvelden. Want gisteren in Diegem stonden er bij beide categorieën meer dan 100 aan het vertrek. Of 100, veel, rond de 100. Die gedubbelde. Soms gaat het goed, maar ook Gaveren was weer zo'n typisch parcours waarbij die 80%-regel soms wel ingewikkeld was. En er toch wel wat in de weg werd gereden.
Ja.
Dan bedoel ik niet alleen maar op het incident met de Costa Ricaan.
Precies, ik dacht dat je daarop doelde.
Nou, niet per se alleen maar dat. Maar je ziet gewoon toch wel vaak dat er al heel snel gedubbeld wordt. En zeker bij de vrouwen.
Ja,
ja, dan zou ik zeggen, maak die cross iets korter.
Gisteren nog iemand die probeerde Van der Poel te volgen. Die werd gedubbeld door Van der Poel. En die zag je nog 3 seconden in zijn hoofd hebben. Laat ik eens proberen aan te haken. En die dacht na 2,5 seconden al, nee, dit gaat hem niet worden.
Laat maar gaan.
Ja, dit heeft echt geen zin. En ze waren geloof ik ook echt niet heel ver van start-finish vandaan. En op dat moment zag je hem ook uit het parcours rollen. Die mocht niet nog een rondje. En die
wat zou jij doen?
Niet nog een rondje. Hoe bedoel je?
Nou ja, je wordt gedubbeld. Hè, het moment dat de locomotief voorbij komt.
Nee man, groot gelijk. Je weet dat het kansloos is, maar toch proberen.
Ja, ik denk dat ik uit ontzag ook gewoon helemaal aan de kant zou gaan. Een beetje de reactie van die Niestrum heette, die Costa Ricaan.
Ja.
Die zei van,
leuke naam voor een Costa Ricaan.
Ja, nee, dat is denk ik uit het hoge noorden van Costa Rica. Komt maar die zei zelfs, ik ga mijn carrière eerder beëindigen, want ik heb zoiets verschrikkelijks gedaan. En ik, Van der Poel mag me niet vergeven, want dit was echt zo kwalijk. Vervolgens zei Van der Poel, weet je, iedereen maakt wel eens een foutje.
Ja.
En ik ken zijn verhaal, dat is de man die eigenlijk in een dal zat met zichzelf en door het crossen daar weer uit is gekropen. hij moet niet zijn carrière gaan beëindigen door dit incident.
Zo erg was het toch ook weer niet. Ja, hij liep in de weg. Maar ik geloof niet dat Van der Poel hier... hij heeft er geen wedstrijd op verloren. Hij heeft er geen blessure aan opgelopen. Rustig. Ja. Blijf alsjeblieft crossen. Dit zijn beelden. Ja, ik heb ze nog 5 keer teruggekeken. Ik genoot er wel van. En ik ben blij dat Van der Poel dat dan ook zegt. Dat hij zegt, joh, blijf crossen. Ik ken je verhaal. Alsjeblieft, bied hem nog even aan dat hij een keer mee mag komen trainen. Weet je wel?
Poeh. Ik weet niet of je daar vrolijk van wordt.
Nou, ik ook niet, maar natuurlijk wel. Hij wel, hij rijdt hem er helemaal af. Dat maakt niet uit. Die jongen wordt daar vrolijk van.
Precies.
Dat kan me niet anders voorstellen. Overigens nog wel, gisteren, Van Aert, die start op zijn gravelbike. Vond ik nog een wonderlijke keuze.
In Heusterzolder, ja. 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 Ja,
nee, maar gisteren ook in... was hij natuurlijk niet. Nee. Sorry, ik haal het dingen
ook,
nog elkaar.
Heeft hij toen ook op zijn gravelbike gereden?
Ja, nee, dat kan. Nee, in Heusterzolder, ja. Dat hij startte op zijn gravelbike. Dat was een wonderlijke keuze.
Ja, nou ja, qua parcours misschien niet heel vreemd. Ik bedoel, als het ergens kan en waar bijna nooit met een fiets gewisseld wordt, is Heusterzolder, als het erbij ligt zoals het er nu bij lag.
Mm-hmm.
Was het toch misschien om die fiets dan weer wat meer in de spotlight te zetten? Een van de leasebikes?
Ja, Cervelo leasebike, ik weet het niet. Ja, maar dan denk ik ook, ja, god, als je dat dan in spotlights moet zetten, doe dat met een leuke Instagram post. Maar om naar zo'n cross dan, toch?
Ja, was opvallend.
Ja, wonderlijke keuze. Nou ja, goed.
Wij zijn daarmee wel aan het einde van onze aflevering gekomen. Ja, soort tussen kerst en oud en nieuw moeten we het ook ons niet te makkelijk maken. Hè. We moeten nog herstellen van al die diners die we hebben gehad. En de kerstperiode is nog in volle gang. Want waarschijnlijk als u dit luistert, is die cross al gaande of al geweest. Hulst 30 december, de wereldbeker. Dan hebben we Baal 1 januari in de X2O-trofee. En Kokzijde 4 januari in de X2O. Gulligem, een losse wedstrijd, dus geen klassement, 6 januari. En dan Zonhoven is het einde van die periode op 7 januari de wereldbeker.
Echt best knap dat zo'n Gulligem op 6 januari, dat gewoon nog overeind staat. Zonder klassement.
Heel knap, ja.
Echt respect hoor, om een cross overeind te houden. Dat is niet niks.
Ja, en je weet dat het lastiger wordt om renners aan te trekken, ja. Omdat het geen klassement is. Ja, het is ook wel echt een beetje een oldschool cross volgens mij daar in Gulligem. Dus als je een keer iets anders wil bezoeken dan de bekende cross, ga dan naar Gulligem op 6 januari. Wij zijn er dan na 7 januari weer met onze volgende aflevering. Met
weet
Wouter
je wat er
weer.
Na 7 januari ligt?
8 januari.
Heel goed, precies. Dus dan zijn we er.
Ja, inderdaad. Nee, dat weet ik nog net.
Gulligem bij Kortrijk overigens, mocht je het willen bezoeken.
Oh, dat is een goeie. Ja, dus Kortrijk. Dus
wel best wel een eindje rijden, wat dat betreft.
Ja, België is nog best wel omvangrijk.
Nou ja, zeker vanuit Nederland gezien is altijd de uithoek voorbij Gent, Brugge en zo. Dat is best een eindje rijden als je richting Roubaix en Ypres moet.
Ja, nee, inderdaad. Dus gooi die tank vol en ga naar Gulligem of ga naar Zonhoven.
Om terug te komen.
En luister dan de dag daarna weer naar de schuine kant. Nog even als herinnering. Wij zijn er dus op 28 januari live vanuit Brewpub de Kromme Haring.
Ja, fantastisch.
Met onze terugblik op Hogeheide en vooruitblik op het wereldkampioenschap. Dus wees daarbij. Moeten mensen daar nog iets voor doen?
Mensen hoeven daar niks voor te doen. Nee, de deuren gaan vanaf 2:30 open. Vanaf 1:00 misschien zelfs wel. Want dan begint de vrouwenwedstrijd. En dan vanaf 2:00 de mannenwedstrijd. En daarna... Dus podcast met ons. Wat je alvast kan doen ter voorbereiding is maar een tip. Maakt mij verder niet uit. Kijk even op de site van de Kromme Haring. Ze schenken er echt fantastisch lekkere biertjes.
Maar dan kan je al een soort van oriënteren.
Wat uit. Ja.
Is het zo'n brewpub met een hele wand aan, zeg maar, 10 taps naast elkaar?
Ja, dat heb jij goed gezien. Ja. En met krijtbordjes die nog wel eens veranderen in wat de smaak van de dag of de smaak van de week of de smaak van de maand is. En als ze zin hebben om iets nieuws te brouwen, dan brouwen ze iets nieuws. En dan test je het daar als eerste.
Wordt een jolige podcast, denk ik.
Dat wordt denk ik ook een jolige podcast. Ja, het is niet heel ver in Utrecht vanaf station Vaartse Rijn. Ik denk een kwartiertje lopen, dus wil je met de trein komen?
Dit soort tips heb jij altijd. Hè, van,
heel handig.
Hoe gaan we daarheen? Openbaar vervoer in de buurt, mooi. Dan kunnen we drinken.
Ja, nou, ja, laten we eerlijk zijn. Dat is als je naar een brewpub gaat, toch wel redelijk van belang.
Dat is zo, ja. Dat is ook wel het gevaar van te gast zijn bij een radioprogramma dat in een café wordt opgenomen.
Ja.
Maar goed, het is allemaal goed gegaan. Dank voor het luisteren naar deze laatste schuine kant van 2023. Wij zijn er in 2024 weer. Met groot plezier als wij richting het WK in Tabor toeleven. Graag tot dan.
Wij spreken, even voor de duidelijkheid, over de schuine kant. Dat is een podcast, maar wij spreken over veldrijden. Wat is dan de schuine kant?
De schuine kant is misschien wel het belangrijkste of het leukste deel in de cross. Er komt altijd een schuin kantje voorbij. Daar moet je eigenlijk dwars overheen. En het is een schuine kant. En dat is best wel een technisch ingewikkeld stukje.
En de kans lijkt me gewoon dat je daar onderuit gaat als je niet technisch heel erg goed onderweg bent.
Zeker.
Dat als je naar een veldrit toe gaat, dan ga je bij de schuine kant staan. Dat is het meest spectaculair.
Als publiek?
Ja,
precies. Juist. Ja, ja. Want daar kan het misgaan.
Ja,
je twijfelt, maar daar kan het misgaan.
Daar gaat het mis.
Even voor mij. We praten over M van de P, W van A en PID. Waar praten we over?
Ja, we praten over de drie misschien wel meest begaafde fietskunstenaars.
Ja, dat zijn...
Hoe heten ze?
Ja. Marjeu van der Poel.
Marjeu van der Poel.
Wout van Aert.
Wout van Aert. Pidcock. En Pidcock.
Ja.
We praten over een Nederlander, over een Belg en we praten over een Brit.
Correct.
Dit is de grote drie. Is het zo dat zij echt beduidend beter zijn dan al het andere wat daar een beetje op die fiets loopt te schurken?
Ja, eigenlijk wel. Dat zie je aan het feit dat het seizoen in het veldrijden begint in september. En dan zijn die drie er nog niet bij. En op het moment dat ze dan hun intrede doen, dat is nu ongeveer. Vanmiddag bijvoorbeeld. Vorige week zijn ze eigenlijk alle drie begonnen.
Ja,
ja dan winnen ze meteen hun crossen. En de rest staat eigenlijk niet op de kaart.
Dan denkt hij van de Poel. Die rijdt prachtig geswanjeerd in een mooi shirtje. Die wordt wereldkampioen. Die wordt even sportman van het jaar. Waarom gaat die man de modder in?
Nou, dit is wat hij het allerleukste vindt. Dit is waar hij als kind mee is opgegroeid. Dit is eigenlijk zijn... Ja, hoe hij is... hoe zeg je dat? Hoe hij geboren is als fietser, als sportman. Ja. Dus daar keert hij altijd weer in. Het is een soort moederschoot waar hij elke keer weer in terugkeert.
Een modderige moederschoot.
Ja, nou, en ook waar hij zijn successen in die andere disciplines... Op de weg, nu is hij wereldkampioen op de weg. En in de mountainbike doet hij het goed. Waar hij het een beetje aan te danken heeft. Want dit is... Ja, hij keert telkens weer terug naar zijn passie.
Ik heb hem ook het idee... dat hij zo goed is, want je noemde het al, op de weg is hij heel goed. In het veld is hij goed, op de mountain. Maar ik denk, als je die gozer op een driewieler zet, dan rijdt hij ook nog de rest.
Maakt voor hem niks uit. Deze jongen is volgens mij geboren met de fiets in de hand. Die kan echt alles.
Hij is een hekel aan baanwielrennen.
Ze zijn op de baan blij dat hij dat niet wil. Want anders dan zou hij daar ook nog prijzen pakken. Deze drie mannen, waar we het over praten, de grote drie. Er zijn veel wedstrijden, dan rijden ze toch ook heel vaak tegen elkaar, logischerwijs.
Ik denk dat Van Aert van der Poel sowieso een keertje of 500 of zo tegen elkaar hebben gegeven.
Ik zag Van Aert gisteren een behoorlijk klop krijgen van der Poel in de modder.
Ja. Van der Poel is gewoon altijd al net ietsje beter geweest in alles. Dus die pakt elke keer een fractie met zijn techniek, met zijn explosiviteit.
Als wij dit in België zeggen, dan hebben we een probleem.
Ja, dat begrijp ik. Dit wordt in België ook uitgezonden. Ja. Waarom deze drie? Want als deze drie samen rijden... dat is, geloof dat het maar in totaal 4 keer gaat gebeuren in het hele seizoen.
Ja, klopt. Ze gaan dit seizoen maar 4 keer samen rijden.
Waarom is dat?
Omdat ze allemaal ook ambities hebben op de weg.
Ja?
Dan moet je in maart, april, mei goed zijn. Ze willen allemaal naar de Tour de France. Ze willen allemaal naar de Olympische Spelen. Dan moet je doseren. Uiteindelijk vinden ze dit allemaal heel erg leuk.
Ja?
Het doet ze ook goed in hun techniek en dat in hun power om dit te doen. Maar je moet het beperken. En nou, kiezen ze uiteindelijk de crossen uit die ze het leukste vinden. Waar ze misschien ook nog als startgeld best leuk betaald krijgen. Nou, dat zijn er uiteindelijk 4 waar ze met z'n drieën tegen elkaar komen.
Want als je naar de rest van het komende seizoen kijkt, waar praten we dan over? Ik bedoel, Van der Poel kan in principe alles rijden, maar hebben ze een doel aan Van der Poel, denk ik?
In het veld rijden of op de weg?
Nee, überhaupt het komende seizoen. Want Van der Poel, denk ik, Olympische Spelen... Mountainbike.
Ja, hij twijfelt nog. Hij is sowieso op de weg dan op de Olympische Spelen, maar ook de mountainbike. Hij moet misschien de Tour rijden van zijn sponsor, maar hij wil ook een keer naar de Vuelta. Hij wil nog meer klassiekers winnen. Dus ja, dat is alleen al Van der Poel qua keuzestress.
Ja.
Pidcock, die wil zelfs een klassement rijden in de Tour. Ja, dat is weer een heel ander verhaal. Dus...
En Van Aert?
Oh ja, Van Aert, die wil ook nog. Die wil eindelijk een keer de Ronde van Vlaanderen gaan winnen.
Juist.
Maar hij wil ook in de Giro goed zijn. En dat is een maand later.
In de meeste sporten kan je maar een paar keer pieken per jaar. Een marathonloper kan 2 goede marathons lopen per jaar. Hoe is het mogelijk dat
dit... Er is trouwens Van Aert ook goed in lopen.
Hou op nu.
Ja.
Want ik zie wat Tom Dumoulin ondertussen aan het lopen is. Die is voor een wielrenner lekker hard aan het lopen.
Ja, Van Aert volgens mij ook. En het wordt steeds meer gewoon goed dat wielrenners ook gaan lopen als training. Dus ja, pas maar op, Dolf.
Ja, maar ik ben op leeftijd. Als we praten over die grote drie, zijn daarachter ook nog een paar mannen op wie ik moet letten? Of gaat het alleen om deze mannen?
Nou, we hebben wel natuurlijk een aantal andere Nederlanders. De Nederlanders zijn weer na jaren van totale Belgische dominantie, waarbij eigenlijk Van der Poel ook als een halve Belg gerekend worden.
Ja.
Hebben we nou Joris Nieuwhuis, Pim Ronhaar, We hebben natuurlijk al een tijdje last van haar die het geweldig doet in de achtergrond.
Deze mannen rijden uiteindelijk voor de wereldbeker. Dat klinkt als de prijs van het jaar. Maar zij rijden voor de wereldbeker, want de grote drie waar wij over spreken, die gaan dus nooit een wereldbeker winnen, want die doen maar veel te weinig wedstrijden.
Ja, klopt. Je moet dan punten sprokkelen en dan moet je best een aantal wereldbekers voor rijden. Wil je die punten allemaal bij elkaar hebben en genoeg punten hebben om het klassement te kunnen winnen? Nou, Van der Poel rijdt er, geloof ik, van de crossen die hij rijdt, 2 of 3 wereldbekers, ga je never nooit genoeg punten halen.
Is het dan niet raar dat de winnaar van de wereldbeker uiteindelijk niet de beste veldrijder van de wereld is?
Natuurlijk is dat raar.
Dat is toch heel raar?
Dat zijn we toch helemaal niet mee
eens? Dat is toch gewoon heel raar dit? Waar praten we over? Wat een rare sport is dit?
Nee, het is geen rare sport, maar het is wel een raar systeem.
Ja. Ja. Dus maar het kan niet anders, want zij kiezen ervoor om heel weinig wedstrijden te rijden.
Ja, want anders kunnen ze dus die andere doelen niet combineren. Maar die wereldbeker, kijk, dit is een beetje megalomaan. Dat veldrijden is populairder geworden.
En hoeveel wedstrijden zijn er in het seizoen?
14 wereldbekers, maar er zijn 40 crossen in een heel seizoen. 40 veldritten in al die andere klassementen. We gaan niet te ingewikkeld maken, maar toen hebben ze bedacht, die wereldbeker moet groter, moet meer. Meer is beter. Maar dat is niet.
Juist, wat we in het voetbal ook zien. Nog eigenlijk groter, nog meer wedstrijden en uiteindelijk vallen ze allemaal om. Wie van jullie drieën heeft trouwens zelf op de fiets gezeten?
Nou, op de fiets hebben we allemaal gezeten, maar ik heb vorig jaar 1 keer heb ik maar een veldrit gewaagd.
Ja, vertel, wat gebeurt er?
Ja, het is verschrikkelijk. Het begint al eigenlijk bij de start. Je bent aan het inrijden en dan moet je wachten tot het startschot klinkt. Als je 1 ronde bezig bent, dan krijg je het bloed heet. Dus dan moet alles uit. Handschoenen, overjasjes. Dus dat doe je voor de start dan al maar. Maar dan ben je zo verkleumd doordat je
10 minuten moet wachten voor het startschot.
Ja.
Dus je gaat inrijden, je staat 10 minuten te wachten, dan ben je verkleumd en dan begin je aan de wedstrijd.
Dan begint het pas, ja. Dan is de ellende al begonnen.
Hebben jullie in de podcast over zijn prestaties gesproken?
Zeker.
En hoe was dat? Hoe deed hij het?
Nou, misschien moeten we het niet over de uitslag hebben, maar ik denk dat het goed is dat als je een podcast maakt over veldrijden, dat in ieder geval 1 van de 3 het een keer zelf geprobeerd
heeft.
En is hij daarna, ben je talkshows gaan presenteren? Hij lijkt toch niet normaal veel op Renze Klamer, die gast. Dat is toch echt... Ik zit heel te kijken.
Ik twijfelde ook, maar ik denk dat het lijkt me heel sterk dat Renze Klamer ooit met modder in zijn bek op een fiets gezeten heeft.
Ik twijfel niet.
Nee? Nee.
Nou, dat is eigenlijk het verschil inderdaad.
Dat is het verschil.
Ja.
Dat je echt de modder hebt geproefd.
Ja, precies. Ja.
Jullie hebben dus geen idee waar je het over hebt.
Nee, maar mijn fiets heeft een beetje smetvrees. Daar hou ik het altijd bij mij.
Je fiets heeft smetvrees. En wat is jouw excuus?
Misschien een beetje angst.
Ja, ik kan me voorstellen. Angst voor de schuine kant. De grote drie gaan reizen vandaag, hè?
Ja.
Antwerpen,
Schelde Cross in het zand.
Juist, wat een mooie race.
Zeker.
Wie gaat winnen?
Van der Poel.
Ja, toch wel, hè?
Kan bijna niet anders.
Hou ze in de gaten. Die andere wedstrijden zijn ook mooi. En je kan het volgen via hun podcast. De kerstaflevering van de Schuine Kant staat online. Dankjewel, Andries, Teun en Wouter. Dankjewel.